Hallo en welkom allemaal. Vandaag praten we met Ellen Jan Segers over haar boek Zwijgen is goud en hoe het is om als introvert persoon op te groeien in een extraverte samenleving. En we luisteren naar de Golden Glows, die Japanse traditionele sprookjes op muziek hebben gezet, als ik het goed begrepen heb. Welkom allemaal. Vandaag halen we weer alles uit de kast.
Boek, onderzoek, moederkloek, driekwartsbroek. Geen onderwerp te ruim of detail te scherp om samen met jullie op ontdekkingstocht te gaan. We podcasten langs wetenschap en cultuur, sport en muziek, vroeger en nu. Met één vereiste. Elke aflevering twee superboeiende gasten. Samen met hen halen we alles uit de kast.
Ja, voor we overgaan naar Ellen over haar boek, recht tegenover mij zitten Nel en Bram. Jullie hebben een groep, een muzikaal project, ik weet niet hoe ik het moet noemen, Golden Glows. Zo dadelijk gaan we over introvert zijn praten. In hoeverre is dat een thema als je op een podium staat?
Totaal niet.
Is het geen optie om introvert te zijn?
Je moet altijd een beetje acteren eigenlijk. Zelfs introverten kunnen op het podium staan, maar dan speelt je gewoon een extraverte in. Dan lukt dat wel.
Ik denk dat dat naadloos aansluit bij het boek. Hè? Ellen Jan Segers, welkom. Je hebt een boek geschreven, Zwijgen is goud. En het eerste wat ik hier heb opgeschreven is, een introvert persoon is niet hetzelfde als een verlegen persoon.
Nee, dat is inderdaad helemaal niet hetzelfde. Een introvert persoon kan ook verlegen zijn. Een verlegen persoon kan ook introvert zijn. Maar verlegen personen kunnen ook extravert zijn. Verlegenheid heeft meer te maken met sociale angst of angst voor het oordeel van iemand anders. Terwijl dat introversie echt te maken heeft met op welke manier dat je je sociale batterij oplaadt. Dat je graag alleen bent, dat je houdt van één-op-één contact en liever niet van grote groepen bijvoorbeeld.
Ja, want jij bent ervaringsdeskundige. Jij schrijft het boek ook als een introvert persoon. Hoe moeilijk is het bijvoorbeeld om hier nu met ons te praten of in grotere gezelschappen te praten?
Hier valt het mee, omdat het een redelijk intieme setting is. We zijn hier ook maar met vijf, dus dat valt goed mee. Maar moesten hier 6 of 7 andere personen bij aan tafel zitten, dan zou ik waarschijnlijk de stille van de groep worden. Ja. Plus ook, het is ook een inhoudelijk gesprek. Het gaat niet over koetjes en kalfjes. Zolang dat het niet te veel smalltalken is, dan heb ik daar ook geen problemen mee.
Ja, Nel zei ook daarnet, in de showbiz of in de muzikale wereld zijn ook veel mensen misschien die introvert zijn. Zij spelen dan de rol van iemand extravert op een podium. Als ik de lijst van personen zie, van bekende mensen die in jouw boek aan bod komen, dat zijn ook allemaal mensen van wie wij zouden denken. Dat zijn heel extraverte personen. Ik ga er een paar aanhalen. Stijn Baart, de professor. Alexander De Croo, onze premier. Stephanie Korevits, zij heeft Temptation Island, denk ik, ooit.
Nee, dat is haar zus, Annelien Korevits.
Maar zij heeft ook iets voor tv gedaan, alleszins. Joris Hessels, bekend tv-presentator. Sam De Bruin, radiopresentator. Zij spelen dan allemaal een beetje die extraverte rol, of hoe moet ik dat zien?
Ja, inderdaad. Sam De Bruin heeft dat heel goed uitgelegd. Hij zei van, als ik eigenlijk op een podium sta en ik geef een dj-set of ik geef een radiopresentatie voor 1 miljoen luisteraars, dan wordt dat eigenlijk, dat publiek wordt 1 persoon. En hij beeldt zich dan in dat dat 1 algemene persoon is waar hij tegen spreekt. Maar zet hem bijvoorbeeld in een grotere groep waar het over smalltalken gaat en dat is ook helemaal zijn ding niet.
Ja, want als mensen een beeld hebben van iemand die introvert is, dan denken ze dat is iemand die heel de tijd stil is, die niet deelneemt aan de gesprekken, verlegen, zoals ik daarnet al zei. Maar jij zei daarnet, het is eerder wat het met jou persoonlijk doet, wat energie het van je vergt.
Ja, het is inderdaad, het heeft meer te maken met waar je je energie uit haalt. Ofwel, een extravert zal eerder zijn energie halen uit sociaal contact, uit contact met andere mensen, terwijl een introvert echt zijn energie haalt uit alleen zijn, uit alleen gaan wandelen in de natuur bijvoorbeeld, of alleen piano spelen, of alleen in de tuin tuinieren, zo'n ding. Of alleen door de stad wandelen.
Ja. Maar het is dan ook niet dat je alleen wilt zijn, hè? Want in uw boek leed het goed uit, het is een soort verzadigingsniveau. Sommige mensen eten graag 500 gram vlees en anderen zijn met 200 gram content. Is het dat?
Ja. Absoluut, ja, inderdaad, want het is ook niet, introverte mensen zijn ook geen sociale kluizenaars. Hè. We hebben ook sociaal contact nodig. Wij houden er ook van om met andere mensen te praten en bij andere mensen te zijn. Maar inderdaad, ons verzadigingsniveau is lager.
Ja, want het is inderdaad niet dat introverte personen niet sociaal zijn. Sam de Bruin zei zelfs, ik ben heel sociaal. Ik wou zelfs dat ik daar meer in de praktijk kon opzetten, maar ik heb die rust nodig, even alleen soms.
Ja, klopt. En dat is eigenlijk een issue waar veel introverte mensen wel wat mee struggelen. Omdat je... Ja, de maatschappij is ook gewoon heel hard op beleving gericht, op het extraverte meer gericht, op naar buiten komen, op naar feestjes gaan, naar evenementen gaan. En inderdaad, introverte mensen struggelen daar soms mee, omdat ze dat eigenlijk ook wel vaker willen doen, maar dat lukt gewoon niet, omdat jouw niveau, jouw belevingsniveau...
Het vergt heel veel van jou. En dan moet je soms die batterijen opladen. Voilà. Je zei daarnet zelf, of ik zeg, je bent ervaringsdeskundige. Je hebt heel veel ervaringsdeskundigen in je boek, bekende mensen ook. Hoe ben jij er ooit achter gekomen? Was jij 16 toen je dacht, ik ben een introvert persoon? Of is dat later tot stand gekomen?
Ik was eigenlijk al redelijk oud. Ja, ik ben er nu 35. Ik was toen 30 toen ik het echt ontdekt heb. Door een ander boek te lezen, Quiet van Susan Cain. Een Amerikaans boek. En zij legde ook heel erg goed uit wat het precies betekent, wat het inhoudt. Dat het niet te maken heeft met verlegenheid, maar dat het meer inderdaad te maken heeft met houden van één-op-één contact, lang nadenken voordat je een beslissing maakt, je batterijen alleen opladen, zo'n zaken.
En als je je dan inzet om in een grote groep, een receptie, allemaal vreemde mensen, je daar toch in te begeven, ja, dan gewoon weten, ik heb daarna mijn tijd nodig om dat even te recupereren.
Ja, absoluut. Het is ook niet dat ik dat niet kan, hè, of dat introverte mensen dat niet kunnen. Meestal hebben we wel al een bepaalde technieken geleerd of bepaalde openingszinnen, of we weten ondertussen wel al hoe dat je een gesprek gaande moet houden. Alexander De Croo bijvoorbeeld zei dat ook in het interview. Ik weet ondertussen wel al hoe ik een gesprek gaande moet houden. In het begin, toen ik een jaar of 16 was, dan zou je liefst achter het behang willen kruipen, maar hij weet ondertussen ook al hoe dat je dat moet doen.
Vrij belangrijk als politicus. Hoor.
Ja, absoluut, absoluut, inderdaad. Sorry, ik ben even de vraag kwijt.
Ja, en ook een beetje, hoe ben je daar dan zelf achter gekomen? Was het dan een periode tot je 30 jaar dat je moeilijkheden had en dat je niet goed wist, ja, hoe moet ik dat hier benoemen of wat moet ik daaraan doen?
Ja, moeilijkheden is veel gezegd. Ik heb daar wel altijd een beetje tegen gevochten, omdat ik dat helemaal niet leuk vond dat ik zo was. Ik wou eigenlijk liever de extraverte persoon zijn, de tafelspringer en het handje de voorste. Ik denk dat dat ook een beetje met mijn job te maken had. Ik heb 10 jaar als communicatiemedewerker gewerkt in teams van 6, 7 mensen. Als je dan vergaderingen hebt en je bent een introvert persoon, dan heb je heel vaak het gevoel dat er niet naar jou geluisterd wordt. Of ik had toch vaak het gevoel dat mijn mening niet gehoord werd. En daar had ik het wel heel moeilijk mee. Ja. En dan probeerde ik eigenlijk extraverter te zijn dan ik was. Maar natuurlijk... In het begin lukt dat wel, maar naarmate dat langer duurt, als je dat 10 jaar lang probeert vol te houden, dat gaat niet. En op den duur loop je dan wel tegen een muur op, wat ik ook jammer genoeg, wat mij ook jammer genoeg is overkomen.
Ja, je zei zelf, voor mij was het ook moeilijk vanwege je job, maar je boek heeft ook een ondertitel, Introvert zijn in een extraverte wereld, of toch, dat is het idee achter het boek. Ja, het is ook gewoon niet makkelijk, denk ik, om in deze samenleving introvert te zijn, want ja, je schrijft het ook, alles is gericht op mensen die extravert zijn, ook van jongs af aan al.
Ja, het is inderdaad van jongs af aan, bijvoorbeeld in een klasgroep of een school, is ook heel erg groepsgericht. Hè? En introverte kinderen komen daar ook niet altijd tot hun recht, omdat zij ook op school al tijd voor zichzelf nodig hebben, die er vaak niet is, waardoor dat ze vaak overprikkeld thuiskomen. Of waardoor dat zij soms beginnen dagdromen en daarop aangesproken worden van in de les van hey, kijk, die is aan het dromen, die let niet op. Maar eigenlijk is die in zijn hoofd van alle prikkels aan het verwerken.
En ze schrijven dan ook op rapporten, zou een beetje meer mogen openbloeien. Ja. Zou iets mondiger mogen zijn, zou iets meer mogen... Ja, dat helpt ook niet natuurlijk.
Nee, vaak inderdaad. Ik herinner mij een buurmeisje van vroeger die ook op haar rapport de opmerking kreeg van ja, in het begin was je heel stil en verlegen, maar naarmate het schooljaar vorderde, ben je helemaal opengebloeid. En dat woord openbloeien wil dan eigenlijk zeggen dat dat iets heel positiefs is. En akkoord, je hebt sociale vaardigheden nodig, maar je mag ook gewoon stil zijn. En het zou heel fijn zijn, moest de eigenschap stil zijn, ook meer geapprecieerd worden.
Ja, daarnet ging het over de batterijen opladen. Het ging over... Soms heb ik tijd nodig om even in een bos te gaan wandelen voor mezelf. Ik zeg jou, knikken, Nel, zijn er bepaalde dingen die wel een beetje herkenbaar zijn?
100%.
Hoe etaleert zich dat?
Ja, ik ben gewoon echt heel graag alleen en mensen begrijpen dat moeilijk. Ik hou niet van grote groepen, maar ik sta op een podium, dus het is soms heel raar. Ik ga nooit naar een festival gaan, maar ik sta wel op een podium voor een paar duizend man.
Ja.
Ik zal niet in het publiek gaan staan. Ik vind dat niet fijn.
En heb je dan ook moeilijk om bijvoorbeeld zo recepties na optredens of om dan tussen alle grote groepen te mengen?
Ik blijf meestal in een backstage. Tenzij dat ik weet dat er mensen zijn die hallo willen komen zeggen. Maar, ja, ik vind dat ook heel moeilijk.
En merk je dat er zo nog mensen zijn in de business, om het zo maar te zeggen? Je hebt natuurlijk de mensen die er ook van genieten, hè, om na een optreden gefêteerd te worden op de recepties. En je hebt mensen die misschien zoals jij eerder wat backstage blijven.
Je zou ervan verschieten hoeveel mensen dat eigenlijk gewoon liever...
Ja?
Ja. Je bent moe na een concert. Je wilt even gewoon in een zetel gaan liggen. En ja, vaak hoort dat sociale aspect er wel bij, maar ja, er zijn meer mensen dan dat je zou denken dat gewoon eigenlijk liever alleen even na een concert willen afkoelen.
En de batterij opladen. Jij zei zelf, ja, je zou ervan verschieten hoeveel mensen er zijn. Je hebt zelf cijfers ook in je boek. Hè. Je spreekt over 1/3 tot zelfs de helft van de personen die toch op zijn minst een beetje in dat spectrum van introversie zitten. Dat klinkt heel veel. Het feit dat dat heel veel klinkt, wil dat gewoon niet zeggen, omdat we die mensen misschien net iets minder horen dan de extraverte mensen, of net iets minder op het voorplan komen.
Ja, dat heeft er inderdaad wel mee te maken. Hè. Introverte mensen gaan ook niet zo vaak op het voorplan gaan staan, tenzij dat ze het heel fijn vinden om op het podium te kruipen natuurlijk. En dat kan perfect.
Maar ze zullen niet praten over hun introvert zijn, of toch niet zo vaak?
Minder, nee. Maar ik denk dat het ook... Ik denk dat er ook een vertekend beeld is van de maatschappij, in die zin dat veel introverte mensen vaak van zichzelf ook niet weten dat ze introvert zijn. Net omdat het vaak geassocieerd wordt met verlegenheid of met stil zijn. Maar dat is niet altijd het geval. Plus ook om in de extraverte maatschappij te kunnen overleven, moeten introverte mensen ook vaak extraverte strategieën gaan hanteren. Waardoor dat zij zich als zodanig niet altijd gaan aanschouwen als introvert.
Nee, want heel veel zaken van eigenschappen van extraverte mensen worden ook wel beloond. Bijvoorbeeld het voorbeeld van Alexander De Croo. Ik denk dat het bijna een dagtaak is om recepties te bezoeken, om small talk te doen met mensen, om heel veel mensen tevreden te houden, gewoon al met uw aanwezigheid. Ja, dat lijkt me de hel voor een introvert persoon, als ik het zo mag lezen.
Ja, de hel is veel gezegd, hè. Maar introverte mensen kunnen dat wel, maar dat vraagt wel energie. En zij moeten daarna ook wel hun batterij kunnen opladen en de ruimte kunnen nemen om even alleen te zijn. Plus ook, ik denk, premier Alexander De Croo heeft dat zelf ook wel aangegeven, die heeft ook een hele entourage rond zich die hem heel hard stimuleert en zaken overneemt waar hij dan op die moment misschien minder nood aan heeft. Maar wat hij wel zei in het interview, en dat vond ik wel heel grappig, is dat hij, als hij inderdaad zo naar een receptie moet, dat hij dan nog vaak dat probeert uit te stellen door zo zijn mails nog te checken of op zijn smartphone zo nog bezig te zijn. Dus dat hij dan zo toch nog altijd wel die klik moet maken in zijn hoofd van ja, oké. Nu is het moment.
Maar dan komen we wel bij iets anders opvallend in het boek. De politicus op zijn smartphone komt ook een klein beetje arrogant of afwezig over. Er zijn ook heel veel mensen die vanwege hun introvert zijn misschien soms een beetje op de achtergrond staan en die ook die stempel krijgen van een beetje arrogant of een beetje afstandelijk. Ja, ook heel veel getuigenissen in uw boek die zoiets zeggen. Hè?
Ja, dat klopt. Stijn Baart zegt dat zelf ook en Stefanie Korevits zei dat inderdaad ook. Van, als je bijvoorbeeld over straat wandelt en iemand spreekt jou aan en je hebt daar eigenlijk geen zin in, want gewoon omdat je, niet omdat je die persoon niet wil spreken, maar gewoon omdat je niet houdt van smalltalken, wordt die heel vaak als arrogant gezien, ja.
Ik kan me inbeelden, Nel, dat dat ook iets is als introvert persoon en artiesten, van oei, de grote zangeres wil niet met ons praten nu.
Mensen denken vaak dat ze je kennen omdat ze je op een podium hebben gezien, maar dat is omgekeerd niet, dus... Soms loopt je ergens of zijt je ergens en spreken mensen je aan en dan moet ik altijd denken van, wie ben jij? Ja. En dan beginnen die over een concert dat ze hebben gezien en denk ik, ja, maar ik heb je niet gezien en ik weet echt totaal niet over wat je het hebt.
Maar dan is het wel moeilijk om niet arrogant over te komen, denk ik.
Ja, ik probeer altijd vriendelijk te zijn, maar ik heb er wel niet altijd zin in, want ik heb zoiets van, ja, dat was toen en ik ben nu iets anders aan het doen. Ik wil nu gewoon thee drinken of zo.
Ja.
Maar dat is dus, ja, arrogant.
Ja. Ja, absoluut niet. Hè. Ja, Ellen, jij praat nu over introverte mensen. Dat zijn mensen die alleen willen zijn om hun batterijen op te laden. Als ik dat hoor, dan denk ik ben misschien eerder iemand die extravert is. Ik kan echt energie halen van te gaan sporten met vrienden, te praten met mensen. Als ik een avond op café ben geweest, zelfs met wildvreemde mensen, dan kom ik vol energie thuis. Is dat dan het grote verschil? En vooral ook ja, waarom dat mensen die extravert zijn misschien niet echt begrijpen waarom introverte mensen doen wat ze doen.
Ja, dat denk ik wel, ja. De manier waarop dat jij beschrijft dat je batterij oplaadt door op café te gaan met vrienden, door te gaan sporten met vrienden, door 3-4 keer op een avond weg te zijn van huis, dat is denk ik typisch extraversie. Ja, als ik daaraan denk, dan... dat zou voor mij een gruwelweek zijn.
Maar je praat wel over jouw vriend of man...
Mijn vriend, ja.
Die wel eerder extravert is.
Ik vind het moeilijk om hem zo in een hokje te plaatsen. Ja, niemand is in een hokje te plaatsen. Hè. Dat wil ik met mijn boek ook zeker niet doen. Ik denk dat hij eerder ambivert is. Dat is het gros van de bevolking eigenlijk. Die hangen een beetje in het midden. Dus niet zozeer naar de introverte, ook niet zozeer naar de extraverte kant. Meer naar het midden, dus het ambiverte. Dus hij neigt zo naar allebei. Die kan ook enorm genieten van avondjes alleen thuis, maar die houdt er ook echt wel van om met vrienden weg te gaan of naar zijn werk te gaan. Die had bijvoorbeeld tijdens de eerste lockdown, die vond ik fantastisch. Vond dat heerlijk om gewoon te cocoonen heel de dag in mijn huis. Maar hij vond dat in het begin ook wel fijn, maar daarna had hij het wel gehad. En die wou echt terug naar zijn werk, die wou echt terug onder de mensen komen, zijn collega's zien, dingen overleggen. Ja.
Ik kan me inbeelden dat dat wel spanning oplevert, ook binnen een relatie, niet per se negatief, maar kleine ontboezeming. Ik denk ook dat mijn vriendin eerder de persoon is die de batterijen oplaadt thuis in de zetel en ik heb dan weer nodig om met mijn vrienden op stap te gaan. Ja, dat zorgt er dan voor dat we niet altijd dezelfde dingen willen natuurlijk. Hè. Is dat iets dat binnen relaties soms echt wel wat moeilijk ligt? Of? Er gaat ook een heel hoofdstuk over. Hè.
Ja, ja, klopt. Ja. Dat kan inderdaad wel voor spanningen zorgen. Hè. Zeker als je... Introverte mensen zijn ook niet altijd geneigd om echt te communiceren over hun noden. Vaak weten ze het ook niet zo goed wat dat hun noden zijn. Dus dat kan inderdaad wel zorgen voor spanning. Of vaak hebben ze het gevoel van, ja, ik zal maar meegaan, want dat wordt verwacht. Maar ik denk als er goed over gecommuniceerd wordt en je houdt echt rekening met mekaars behoeften, dat het wel kan. En ik heb ook een aantal interviews gedaan met bijvoorbeeld Stijn Baart, zijn partner, is ook extravert. Sam de Bruin, zijn partner, is ook extravert. Dus, en zij hebben alle twee gezegd dat het voor hen wel een mooie aanvulling is. Dus dat een extraverte partner hen echt wel mooi aanvult. In die zin dat die hen soms uit de zetel sleurt, bij wijze van spreken. Maar anderzijds dat het ook gewoon perfect kan dat zij dat de ene persoon s'avonds thuis blijft en de andere persoon gaat dan met vrienden weg. Ik denk dat dat perfect moet kunnen in een relatie.
En die aanvulling, dan moet ik ineens... Ja, nu springen we misschien van het ene hoofdstuk naar het andere, maar moet ik ook denken, ik denk dat jij beschreef over een vorige job waarbij dat jullie twee verschillende bureaus hadden. En op één bureau waren er meerdere mensen die eerder introvert zijn. En je merkt ook, als we te weinig met die anderen praten, vallen we ook wel een beetje stil. Dus je hebt elkaar ook wel wat nodig om jullie dan om misschien in gang te schieten en zij dan om soms iets tot rust te komen.
Ja, absoluut. Ja. We hebben elkaar ook echt wel nodig. Hè, ja.
En dat is dan ook binnen een relatie zo, binnen vriendschappen zo.
Ja, klopt. Ja.
En daarnet, corona, dat is een heel belangrijk feit, denk ik. Hè. Heel veel mensen gaan dingen ontdekt hebben van zichzelf, dat ze misschien nog niet wisten. Ik denk dat tegenover mij hier mensen zitten die corona misschien niet de fijnste tijd vonden. Als muzikant denk ik dat dat een pak moeilijker lag. Maar veel mensen zullen wel gemerkt hebben, oh tja, ik vind het best wel oké om niet al te veel sociale druk te hebben om weg te gaan.
Ja, absoluut. Dat is ook een van de dingen die waar eigenlijk iedere introverte persoon die ik geïnterviewd heb het over eens was van die eerste lockdown, dat was zalig. Los van het feit inderdaad dat er veel concerten wegvielen. Maar ja, dat was fantastisch. Omdat het de maatschappij een beetje op maat van introverte mensen gesneden werd.
Terwijl het altijd anders was.
Voilà, ja. Klopt. Ik denk wel dat extraverte mensen het er heel moeilijk mee hebben gehad. Want zoals jij zegt, als je je batterij oplaadt door 3-4 avonden in de week weg te gaan, met vrienden af te spreken, en dat valt weg, ja, dan is dat voor een extravert ook heel moeilijk om zijn batterijen op te laden.
Ja, want ook de contacten op de werkvloer vallen ook weg, want is het ook thuis. Bij mij viel dat dan nog mee, want ik zit niet alleen thuis, maar een kameraad van mij, een hele extraverte persoon, heel veel sociale contacten, is alleen. Ja, je ziet wel dat dat vreet aan iemand.
Ja, zeker. Zeker, ja.
En die telewerksituatie beschrijf je ook heel veel. Hè. Voor veel mensen was dat een eye-opener. Ook een beetje schrik om terug te gaan naar de werkvloer? Of,
Ja, ik denk dat veel mensen, waaronder als ik voor mezelf ook mag spreken, ik heb wel voor mezelf echt uitgemaakt van... Ik heb 10 jaar lang op een open kantoorruimte gewerkt. Ik weet nu wel echt van, dat is niks voor mij, dat werkt niet voor mij. Ik ga dat ook gewoon niet meer doen. Ik
Toch wil zeker dat niet meer. Elke dag.
Zeker niet elke dag, nee. Zeker niet.
En zijn er veel mensen die je kent die dan zeggen, ah, doe mij daar 4 dagen op 5 telewerk dan. Ik heb het nu wel ontdekt.
Of er veel mensen zijn, dat weet ik niet, dat kan ik zo niet zeggen.
Of toch mensen die, waarvan je weet, zijn introverte mensen, die hebben nu veel meer werk genot, gekend.
Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant hoor ik ook wel van introverte mensen, dat het zeker naarmate dat het langer duurde, dat ze zich ook wel iets te veel gingen opsluiten. Wat dat ook niet goed is. Ik heb bijvoorbeeld ook iemand gesproken die freelanced. Die freelanced ook al voor corona. En zij zei van... Ja, dat eerste jaar was super fijn, want ik bepaalde volledig mijn eigen planning. Ik deed mijn eigen zin. Maar hoe langer dat duurde, hoe meer dat ik mezelf ook wel wat ging afzonderen. En zij voelden ook van zichzelf van... Ik ben mij hier te veel aan het opsluiten. Ik ben hier te veel kluizenaar aan het worden. Dus... Zij voelden ook, en zij is toen ook wel gaan co-werken ergens. Dus ja, wat ook wel weer aantoont dat we echt wel dat sociaal contact ook wel nodig hebben. Hè.
Ik zie hier heel veel ja-geknik aan mijn rechterzijde. Stefan, je hebt het boek ook vast gehad gelezen.
Ja, ik herken mijn
herkenbare dingen. Of?
Ja, absoluut. Het was bijna een hele tijd ja-knikken terwijl ik het aan het lezen was. Maar... Maar ja, nee, super herkenbaar. Het enige wat ik dan misschien iets minder heb, is... Ik vond de coronaperiode niet zo fijn. Terwijl ik wel voor de rest ook wel merk dat sociaal contacten mij ook energie kosten vaak. En ook wel iets aan heb natuurlijk, want anders zou ik het niet doen. Maar, dus het is niet helemaal vol, maar ik herken daar wel heel veel van. En ook zeker in vergaderingen of met mensen. 1-op-1 is mijn favoriete manier van communiceren. En het zijn zo'n dingen wel. En ook liefst over dingen die je zelf nog iets van kent. Dus het zijn, je hebt mensen die fantastisch overal op elk feestje over alles kunnen meepraten, maar kijk daar meestal met heel veel verwondering naar.
Bij u moet het ook iets meer diepgang hebben meestal.
dat niet gezegd, maar gewoon, ja, ik denk, het valt mij op dat ik liever echt één op één praat. En ik kan echt jaloers kan zijn op mensen die echt kunnen ergens binnenkomen en gewoon over eender wat. Kijk naar links.
Dat weet ik niet. Het boek staat ook vol met tips. Tips voor mensen die introvert zijn. Je noemt het zelf... de stille noodkreten. Mensen maken situaties mee en jij legt dan uit hoe dat ze daarmee om kunnen gaan. Wat zijn zo de typische noodkreten van iemand die introvert is, die het misschien nog niet helemaal zelf weet of hoe ermee om te gaan?
Ja, ik denk dat ze ook al een beetje aan bod gekomen zijn. Hè. Bijvoorbeeld dat je niet goed weet hoe dat je jezelf in een vergadering bijvoorbeeld kan laten horen. Ik denk dat het goed is om, als je een vergadering hebt gehad, dat het ook echt wel oké is om achteraf nog op dingen terug te komen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dat je bijvoorbeeld nog iemand face-to-face kan aanspreken, één op één kan aanspreken om nog iets te bespreken. Van, hey, zeg, ik heb dat toen niet tijdens die vergadering kunnen zeggen, maar achteraf is mij een vraag gevallen of heb ik nog een ingeving gehad. Of dat je bijvoorbeeld nog een mailtje stuurt. Dat is perfect mogelijk.
Want is dat dan vergelijkbaar onder muzikanten? Je bent soms met 5-6 mensen iets aan het maken samen. Is dat gemakkelijk dan ook om altijd dan echt te gaan voor wat je zelf wilt? Of is dat ook soms dan achteraf één op één nog even proberen?
Maken gebeurt echt altijd alleen bij mij. En bij hem, we hebben veel dingen samengemaakt, maar de basis gebeurt apart.
Ah, ja. En dan kom
je samen van, ik heb dit en ik
maar,
heb dit. En
het, is dan toch, maar het is ook redelijk één op één dan. Er zijn meer mensen, maar er speelt nog iemand mee, dacht ik. Maar dat het misschien wel gemakkelijker maakt, om dan, en je kent elkaar al lang, om te zeggen van, ik vind dit wel goed, misschien moeten we dit niet op die manier doen. Maar ik kan me inbeelden, als je in een grote groep zit...
Ja, dan zijn wij de baas, dus dat is super simpel. Ja, het is zo. Voor die plaat is dat zo. Of zo snel het zijn, inderdaad. Wij maken onze dingen apart. Dan gooien we dat samen en dan is er wel een visie of zo. En dan is het eigenlijk gewoon die visie bewaken. Dus in die opzicht is dat vrij simpel om dan met andere mensen te werken, omdat je weet van, oké, dat zit op die visie en dat niet. En als dat niet is, dan sturen we gewoon wat bij om mensen mee te krijgen. Maar daar is eigenlijk nooit veel. Dat is niet zo moeilijk. Omdat muzikanten ook ergens wil verwachten om wat leiding te krijgen of zo. Allee, of directie te krijgen. Leiding is een beetje een fout woord misschien.
Het gaat ook altijd over iets concreets. Het gaat over muziektechnische dingen, het gaat over inhoud. Hè? Dus jullie zijn niet gewoon maar aan het praten over iets.
En de meeste echt goede muzikanten die voelen dat ook wel aan waar dat naartoe moet. Of die maken het geheel dan nog beter natuurlijk. Hè? Die komen dan met dingen af dat je zelf niet eens zou kunnen. Dus dat is eigenlijk heel organisch. Dat is nooit een punt.
Ja, Bram zei daarnet, dat is geen probleem, dan zijn wij de baas. Het is makkelijk als je de baas bent. Je hebt ook een hoofdstuk tips voor leidinggevenden. En er zijn wel leidinggevenden die introvert zijn, die dat heel goed doen. Je hebt een paar voorbeelden, hè. De persoon van Elia, van Umicore ook. Maar als mensen in hun team mensen onder zich hebben die introvert zijn, ja, en je kan je daar niet helemaal in inbeelden hoe dat is, wat kan je dan doen?
Ik denk dat het vooral belangrijk is dat er al meer kennis komt over wat introvert zijn precies is. En dat er ook bijvoorbeeld, ja, zoals ik al zei, dat er rekening wordt gehouden met dat je achteraf nog voorstellen kan doen. Of dat je bijvoorbeeld tijdens een vergadering eens een stilte moment houdt, waar er een vraag gesteld wordt, dat je even wacht totdat iedereen kan nadenken. En dat ook iedereen dan aan bod komt. Wat ook belangrijk is, als introvert persoon, wat voor mij heel hard helpt, is als ik mij kan voorbereiden. Als ik weet bijvoorbeeld welke topics dat er aan bod kan komen, dan kan ik mij al voorbereiden. En dan weet ik al van daar en daar en daar kan ik misschien wel iets over zeggen. Niet dat ik dat dan volledig moet gaan uitschrijven, maar dan weet ik wel. En dan moet ik niet meer on the spot nadenken. Ik denk dat dat ook nog een hele belangrijke is om mee te geven dat de hersenen van introverte mensen ook gewoon anders werken. Dan extraverte mensen.
Fysiek?
Ja, dat is echt neuropsychologisch eigenlijk. De hersenen van introverte mensen, de prikkels die binnenkomen, die volgen eigenlijk een langere weg en die passeren de frontale hersenkwab. Terwijl dat bij extraverte mensen worden die prikkels iets sneller verwerkt, die passeren ook niet die frontale kwab. En die frontale kwab die staat in voor analytisch denken, voor planning, voor lange termijn geheugen ook, dus zij gaan dan ook sneller linken leggen bijvoorbeeld. Maar dat maakt ook wel dat je bijvoorbeeld soms sneller met je mond vol tanden staat, maar dat komt gewoon omdat je nog aan het nadenken bent, omdat die prikkels en die indrukken nog in jouw hersenen ja, verwerkt moeten worden. En dat gaat over een aantal milliseconden. Hè. Maar dat is zo, ken je dat zo? Dat moment dat er iets gezegd wordt en je wilt daar nog iets op inpikken, maar dat moment is zo al net gepasseerd.
En achteraf denk je...
Ik had dat moeten zeggen, voilà. Ja. Ja, ik denk dat dat iets is wat voor heel veel introverte mensen herkenbaar is. Ja.
Maar dat is dan toch ook een kwestie van vergadertechniek. Hè? Dat staat ook in je boek. Er praat ook iemand over... dat er maandelijks werd samengekomen om dan een hele dag te brainstormen en dat er allerlei ideeën afgeschoten. Ik kan me inbeelden dat extraverte mensen die veel meer adrem zijn dan misschien op zo'n moment, dan de meeste dingen eruit vloepen en dat je zelf achteraf denkt, ah, ik had dat idee nog moeten zeggen. En wat aan mij heel hard opvalt bij ons in de job, dat is nu sinds kort, wij hebben ook video-meetings en onze leidinggevende zegt dan, ja, we gaan een check-in doen. Hè. Dat is een heel informele, hoe voel jij je deze week? Maar dat zijn dan wel... on the spot vragen die dan misschien wat moeilijker zijn. En ik las ook, ik heb het liefst concrete dingen, dat we ons houden aan de agenda en de small talk hoeft niet per se.
Ja, nee, inderdaad. Ik zou dat niet zo fijn vinden, zo'n check-in moment. Dat zou voor mij niet hoeven. Maar inderdaad, ja, zo'n brainstorm, dat is iets typisch op maat van extraverte mensen. Hè? Want die spuwen dan maar ideeën en die ideeën die komen dan vanzelf. En meestal zijn dat ook geen goede ideeën, vind ik zelf.
En die komen allemaal buiten. Wauw, energie gehaald uit deze dag.
Ja, dat was echt een topdag. Terwijl, wat Anel ook daarnet zei, dat veel introverte mensen, die creëren gewoon, of die denken na, die halen ideeën, wanneer dat ze alleen zijn. Wanneer je bijvoorbeeld alleen onder een douche staat, of je bent alleen aan het wandelen, of je bent met je auto aan het rijden, of straks, ik ga met de trein naar huis... Dan komen er ideeën, maar zet mij niet in een groep met mensen, want dan valt dat stil, dan weet ik niks niet meer.
Het typische pingpong over ideeën...
Nee, dat werkt totaal niet. Ja. Voor mij niet, en ik denk voor veel andere introverte mensen.
Wat ik wel merk, wat je ook voor mijn persoon dan op zoek gaat naar een bepaald kliksje mensen waar je professioneel je goed bij voelt, en altijd wel terug naar die gaat, omdat je denkt van, ja, hier kan ik dat wel tegen zeggen, en liefst niet te veel nieuwe mensen die nog bij in die klik komen of zo. Van, ja, dat is een goeie daarvoor, dat is een goeie. En ik wil het dan daarmee blijven doen. Is dat ook iets?
Ja, absoluut. Dat is een beetje de vertrouwde omgeving die voor introverte mensen heel belangrijk is. Iemand die ik ook geïnterviewd heb, zij is HR-medewerker. Zij doet haar job eigenlijk heel graag, terwijl dat wel een heel sociale job is. Ze had eigenlijk wel het gevoel dat ze was uitgekeken op die job, maar omdat dat zo'n vertrouwde omgeving was en ze daar heel erg haarzelf kon zijn, heeft ze heel lang getwijfeld om te veranderen. Uiteindelijk is ze wel veranderd van job. Maar dat vertrouwde, dat is wel iets wat heel belangrijk is voor introverte mensen. Ja. Ja. Omdat zij pas dan echt, ja, ik ga het woord toch gebruiken, dat zij dan pas kunnen openbloeien. Ja.
Wat moet er nu de komende jaren, decennia, veranderen in onze samenleving om mensen die introvert zijn toch meer ruimte te geven? Of wat zijn zo van die kleine dingen in onderwijs, in de manier waarop we met kinderen omgaan? Want daar begint het, denk ik.
Ja, als ik bijvoorbeeld naar onderwijs kijk, dan denk ik dat het fijn zou zijn, één, dat stille kinderen, dat die ook gewoon appreciatie krijgen dat ze stil zijn, dat dat oké is dat ze stil zijn, dat ze niet... om de haverklap een vinger moeten opsteken in de les, bijvoorbeeld.
Maar dat is wel iets anders dan dat we nu zien. Er wordt meer samengewerkt, meer in groep gewerkt.
Ja, ik denk dat het fijn zou zijn, moest zo dat alleen werk, dat zelfstandig werk, dat ook terug meer aan bod zou komen. Omdat dat iets is wat introverte kinderen ook wel heel fijn vinden. Wat mij ook heel fijn lijkt, is bijvoorbeeld een stilteplek of een stiltehoekje op een speelplaats of in een school. Ik herinner mij bijvoorbeeld, ik heb een zoon, hij is nu 7, maar toen hij nog in de kleuterklas zat, toen is hij een aantal avonden thuis van school gekomen en zei hij tegen mijn mama, iedereen wil altijd met mij spelen en soms wil ik gewoon alleen zijn. Ik heb hem dat dan ook uitgelegd van ja, ze vinden jou gewoon leuk en daarom willen ze met jou spelen. Maar ik snap ook wel waarom dat hij die behoefte heeft om hem even te kunnen terugtrekken. En het zou fijn zijn als er daar ook ruimte voor is op school, dat ook gezien wordt als oké en als normaal.
Want... Moet wel binnengekomen zijn bij jou. Jij bent bezig met dat onderwerp en jij ziet jouw zoon op die manier daarover praten.
Ja, inderdaad. Ja, dat kwam inderdaad wel binnen, ja. Ja.
En op de werkvloer, want die heeft ook een heel... Doe dat, doe dat. Geef mensen de kansen die ze verdienen en dat doe je het beste zo. Hè. Eerst en vooral weg met het landschapskantoor.
Ja, een landschapskantoor is echt de hel voor introverte mensen, maar ook voor veel andere mensen, denk ik. Ik denk dat het niet alleen met introversie te maken heeft. Onderzoek heeft ook gewoon aangetoond dat dat niet werkt. Want vaak wordt dan het argument aangehaald van ja, maar een open kantoor, dat bevordert de communicatie. Onderzoek heeft aangetoond dat dat absoluut niet zo is. Dat mensen zelfs meer mailtjes gaan sturen of chats gaan sturen als ze in een open kantoor werken dan als ze bijvoorbeeld in een kantoor werken waar dat wel...
Ah ja.
Ja.
Hoe komt dat? Omdat ze elkaar niet willen storen dan?
Ja, 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 omdat er te veel omgevingsgeluid sowieso al is en ze inderdaad elkaar niet meer willen storen.
Maar dat gaat echt... Mensen kunnen dan echt checken. Ah, iemand werkt in een landschapskantoor. De stresshormonen staan echt hoger, bij iedereen.
Ja, bij iedereen. Ja, klopt.
En hoe zie je het nu evolueren de komende jaren? Je hebt zelf een steentje bijgedragen, ook met je boek. Ik neem aan dat jij misschien ook mensen raadgevingen meegeeft, ook beleid misschien eventueel.
Ja, dat zou heel fijn zijn als ik dat zou kunnen doen.
De belangrijkste politicus in het land is er alleszins al mee begaan.
Ja, klopt. Klopt, ja.
Is dat iets waar beleid ook op kan inzetten?
Ja, dat denk ik wel. Ik moet alleen nog eens nadenken op welke manier precies, maar...
Misschien kan je nog eens met Alexander De Croo afspreken en een paar dingen in stelling zetten daarover.
Ja. Ja, wie weet, wie weet.
Ellen, hartelijk bedankt om jouw boek hier te komen voorstellen. Ik moet zeggen, het is echt een aanrader. Ook voor iemand die dan misschien iets extraverter is, om toch een betere blik te hebben op personen die daar iets minder zijn. Dus waarvoor dank en dank je wel om tot hier te komen.
Dank voor de uitnodiging.
Voilà, nu gaan we praten met het Antwerpse trio Golden Glows. Jullie hebben een plaat geschreven over Japanse verhalen, maar misschien toch nog heel even naar Ellen. We hebben daarnet gepraat over introversie. Er zijn ook wel culturele verschillen en Azië heeft er ook wel een bijzondere rol in.
Ja, dat klopt. We leven in de westerse maatschappij en die is inderdaad heel extravert gericht.
De meest extraverte?
De meest extraverte maatschappij is denk ik eerder Amerika, de Verenigde Staten. Maar ja, alles wat dat daar gebeurt, waait ook wel een beetje over naar hier. Maar als je kijkt naar heel het Aziatische continent en een stuk voor het Afrikaanse continent ook... Maar als je bijvoorbeeld inderdaad kijkt naar China, naar Japan, dat zijn heel introverte samenlevingen. Dat wordt daar ook gewoon veel meer op prijs gesteld, dat je stil bent, dat je niet altijd alle momenten vol praat.
Want dat wil dus wel zeggen, want ja, dat wou ik nog. Dat is dus niet. Want je zou denken, evolutionair gezien, wij zijn gewoon groepsdieren. Moesten wij een kat zijn, dan zou introvert geweldig zijn. Maar dus dat wil wel zeggen dat delen van de wereld dat toch wel appreciëren. Want ik zou denken, ja, evolutionair gezien, je haalt het meeste voordeel uit extravert zijn. Dus de meeste mensen zullen dat uiteindelijk wel zijn, want we leven eigenlijk gewoon altijd in groep.
Ja, enerzijds is het wel evolutionair bepaald in die zin dat elke samenleving introverte en extraverte mensen nodig heeft. Ze hebben dat bijvoorbeeld ook gezien bij vissen, dat sommige vissen introvert zijn. Dus dat die zo meer aan de kant van de ik ging zeggen kudde, dat is het niet. Hè? Dat die meer aan de rand van de groep, van de school, denk ik, gaan zwemmen. Maar het is ook voor een heel groot stuk cultureel bepaald.
Oké,
ja.
Okay. Ja.
En naar die Japanse cultuur gaan wij nu op bezoek met misschien eerst een klein stukje muziek.
Birds through tracks in sand.
Dat was White Peaks van jullie nieuwe album. Tegenover mij zitten Nel en Bram van een duo uit het Antwerpse trio, moet ik zeggen, Golden Glows. Eén iemand is hier niet, maar jullie komen een bijzondere plaat voorstellen, een plaat die jullie ook zelf gemaakt hebben. Het is ook niet jullie eerste plaat die jullie in eigen beheer gemaakt hebben. Daar gaan we dadelijk over praten, maar nu specifiek deze plaat. Ik moet even spieken hoor. Het zijn Japanse verhalen van een 18e eeuwse auteur. En ik heb gehoord, Nel, dat jij geoefend hebt op de naam van de auteur. Dus jij mag hem gewoon zelf zeggen.
Ueda Akinari.
Ja, en waar haal je het vandaan, sorry dat ik het zo zeg, om Japanse verhalen uit de 18e eeuw op plaat te zetten?
Goeie vraag. Waar haal je die vandaan?
Het is toch niets dat je zomaar in de bibliotheek hebt gevonden, denk ik.
Ik kan het heel kort vertellen, maar ik zal proberen de middenweg ergens te zoeken. Wij waren gevraagd een aantal jaren geleden om een productie voor de single mee te maken. Met een barokorkest, met vrienden van ons. Die hebben een barokorkest. Dus dat waren al twee dingen. Dan zitten we in een bepaald tijdvak in ons hoofd. We zochten inhoud voor die show, omdat we moeten nummers schrijven en waar gaat dat over. En gaat dat gewoon een concert zijn? Is dat een soort theaterstuk? Enfin, dus dat kwam allemaal samen. Ik heb zelf heel lang ook in een bioscoop gewerkt en ik ben altijd ook geïnteresseerd geweest in de geschiedenis van de cinema. Dus daaruit ontstond het idee om iets meer ook visueel te doen daarmee. En dat is dan uiteindelijk zijn projecties geworden. Maar ik probeer een heel lang verhaal kort te maken. Er is een Belg in de 16e eeuw die heet... hoe heet die man nu nog? Gaspar?
Noé.
Nee, niet Gaspar Noé. Dat is een filmregisseur. Een hele goede filmregisseur.
Instant.
Enfin, er is een Luikenaar die daar ooit een soort geestenshow heeft gemaakt. In de 1600, 1700. Is daar fabelachtig rijk mee geworden. Is begraven op Père Lachaise enzovoort. En hij deed dat, en dat is de voorloper van cinema, met... Laterna magicas, hè, dus glazen platen met een kaars achter en een lens. En hij was een fysicus, dus hij begreep heel goed hoe dat werkte, optica. En hij maakte daar een geestenshow mee. En entertainde daar de Parijse bourgeoisie mee, verdiende daar ongelooflijk veel geld mee. Heel lollig verhaal. En daarvan komen die geesten, omdat het is hetzelfde tijdvak als die barokinstrumenten. En toen klikte dat eigenlijk voor ons samen van maar wacht eens, we kunnen iets doen met projectie. Heel oud, we kunnen het doen met barokinstrumenten. En dan hadden we nog inhoud nodig, en dat is een laatste stuk, en dan komen we bij Japan. Dus dan zijn we echt inhoudelijk verhalen gaan zoeken. En dan zijn we op die Japanse bundel uitgekomen, die dat ook heel mooi in dat tijdvak klikte. En dan kwamen er eigenlijk drie dingen heel schoon bij elkaar. En vandaar... dus dat was toch eigenlijk het lange verhaal in plaats van het middellange.
En Ueda Akinari, zijn verhalen, die zijn gekend in Japan. Is dat iets universeel binnen de cultuur? Of is het ook in Japan een beetje een niche?
Ik denk dat het een beetje dubbel is.
Of waarover gaat het? Misschien, waar horen we in de verhalen?
Hij heeft 9 verhalen geschreven, waarvan wij er 8 hebben gebruikt en dan 1 instrumentaal nummer bij. Zij zijn gebaseerd op oude Chinese verhalen, op oude gedichten. Het is redelijk obscuur, ook voor Japanse mensen. Maar het genre heet eigenlijk proto-horror, zoals je ook proto-science fiction hebt in Japanse literatuur. Dus in 17e eeuwse literatuur was een hoogbloei in de cultuur. Er was genoeg geld enzovoort, dus mensen konden zich bezighouden met literatuur. En dan zijn er eigenlijk een soort middeleeuwse verhalen. En mensen zijn altijd, ook in onze cultuur denk ik, wel gefascineerd door volksverhalen, door geesten, door demonen, door zaken uit het verleden die terugkomen enzovoort. Dus ik denk dat dat vooral daarvan komt. Dus je ziet ook een aantal, er zijn 9 verschillende soorten geesten, min of meer. Het gaat soms over wraak, het gaat soms over verlies, is er een geest van een keizer die verschijnt. De geest van het goud verschijnt, het gaat over verleiding soms, is er een vrouw die dan een demon bekt. Dus een heel aantal verschillende soorten geesten.
Maar zijn het dan ook verhalen echt wel, waar ze dan ook een beetje een boodschap willen meegeven, zoals dat met sprookjes is? Of?
Het is echt entertainment eigenlijk wel, ja. Hè? Ja, meestal. Ja.
Het is niet moraal. Ja, het zijn geen moralen, want er gaan mensen dood en zo. Allee, het is echt ook heel raar. Een beetje meta. Het is ook... We hebben het allebei gelezen, de Engelse vertaling. Het is ook niet makkelijk te vinden in het boek. Maar ik vond dat heel moeilijk om te lezen. Die Engelse vertaling vanuit het Japans. Ik vond dat echt werken. Ja. Maar ja, je snapt het wel. Maar het ritme van die verhalen vond ik vreemd. Of dat was iets nieuws voor mij. Maar ja, uiteindelijk altijd wel gefascineerd geweest door die cultuur. En ik weet ook dat in de Japanse cultuur nog steeds die geesten heel belangrijk zijn.
Nu. Maar dat is dan het verhaal vertellen. Maar het tweede, en misschien wel het belangrijkste wat jullie doen, is dat op muziek zitten. Hè? Ik ga een beetje vrijpostig zijn. Ik heb het gehoord. Ik vind het ongelooflijk mooi. Het is heel... Ja, dat sprookjesachtige komt er ook naar voren. Je kan er echt bij wegdromen. Maar hoe begin je in godsnaam aan een tekst lezen? En nu ga ik daar die en die instrumenten voor kiezen, die muziek opzetten. Mm-hmm. Dat is toch vrij uniek wat dat jullie daarmee doen.
Het is niet zo one-on-one als dat je zou denken. Het is niet van, dit verhaal gaat over de geest van de vriendschap. En we gaan niet elk verhaal in een song zetten. Het is ook heel persoonlijk. Dat gaat voor ons over specifieke mensen of specifieke gebeurtenissen die daar gerelateerd kunnen zijn met een van de verhalen van Ueda Akinari.
En de muziek zelf, want het is iets speciaals. Hè? Hoe zijn jullie daarmee begonnen? Hoe hebben jullie beslist, we gaan in die stijl en we gaan het op die manier doen?
Gewoon doen. Ja. Echt.
Ja, en ook stuk per stuk natuurlijk. Hè. Dat is niet... Weet je, een plaat maken is een beetje als een boek schrijven. Mm. Meestal weten wij waar het begin
we wisten
en het einde...
9 songs.
Het begin en het einde ligt eigenlijk altijd vast. Je weet waar je begint, je weet echt exact waar je wilt landen. Ja. Meestal ook ergens in het midden is het ook een punt dat je weet van dat gaat dat worden. En dan is het gewoon echt een weg zoeken daar naartoe, eigenlijk. Zo is het meestal.
Maar het is voor jullie ook denk ik, toch echt vele dagen er al geweest, want wat jullie daarvoor deden was de songbooks en prison songs en dingen waar de melodieën toch al van een stuk van bestaan. Hm. En daar dan hun eigen draai mee geven, maar dit is echt wel volledig... Ja, from scratch veel meer inkleuren, hè, toch?
Absoluut. Ja, maar dat is fijn, hè? Dat is knutselen. Dat is een grote collage maken voor mij.
En dat geeft ook veel meer vrijheid, natuurlijk. Hè, want,
Is ook dat een beetje de reden dat je een beetje veranderd bent? Dat je daar meer
Het was gewoon ook tijd om ons eigen verhaal te vertellen, meer en meer. En we zijn nu met de volgende plaat bezig en die is nog meer van onszelf. Dat is echt gewoon... We hebben altijd... Dus inderdaad, eigenlijk wat we met deze plaat hebben gedaan, hebben we met de vorige ook altijd gedaan. Hè? Maar dan was het op niveau van songs die al bestonden, met gevangenisliederen of muziek uit de jaren 20.
Ja, misschien moeten we dat ook iets beter uitleggen.
Ja, inderdaad. Want
ja, dus daarvoor hebben we...
Het is niet jullie eerste project, hè?
Nee, zeker niet. Dat is ons zevende of ons achtste ondertussen dat we doen. Maar we zijn begonnen met muziek uit de jaren 20 en dan probeerden we altijd eigenlijk de essentie uit een nummer te zuigen, te pakken en daarmee aan de slag te gaan, omdat... een beetje een twist te geven en om dat te vertalen voor een modern publiek. Want er zijn fantastische songs geschreven in de jaren 20, maar die zijn ook een beetje, zoals Nel zei, die verhaaltjes zijn moeilijk om te lezen. Die muziek is een beetje moeilijk om te beluisteren. Maar als we dat in een schone vorm kunnen gieten, dat mensen vandaag worden aangesproken, dan is dat eigenlijk heel raak. En dat is altijd al onze insteek geweest met volksliedjes. Met muziek uit de jaren 20, met gevangenisliederen, daar hebben we rock en roll meer van gemaakt. En nu is er soort proto-horrorverhaal, wat dat heel verbeeldingsrijk materiaal is. Dus daar hoort dan ook heel verbeeldingsrijk en heel avontuurlijke muziek bij. Voilà.
Ja, ik was ergens op een bepaalde site dat je zo, ik weet niet of ik daar akkoord mee ben, maar muziekarcheologen. Dat is
het. Ja.
Ja, ik wou het ook net zeggen. Het is niet alleen in een modern jasje steken, maar het is ook een beetje preserveren het bewaren van de muziek van toen, of de verhalen.
Of is het toch meer?
Het is wel... Ik vond dat een mooie ding. We hebben Alan Lomax gedaan en we hebben heel veel oude muziek herwerkt tot modernere dingen. Dus ik begrijp de term muzikale archeologen.
Ja, maar het is meer dan archeologie, want archeologie is een... Er zit een element in zeker van een roots van populaire muziek gaan. Absoluut. Hè. Die muziek uit de jaren 20 is zo... Nog ouder muziek is oude volkmuziek. En dat gaat ook, dat sluit aan bij dit, maar over demonen, maar dan in een Europese traditie. Eigenlijk zijn dat popnummers. Dat zijn nummers die dat 300-400 jaar oraal zijn doorgegeven. Super mooi, super interessant. Dus eigenlijk popmuziek van toen. Dus dat is altijd wel onze insteek geweest om popmuziek te maken, maar laten we zeggen met historische wortels. Voilà. Dus nou, archeologie, ja, en ook iets meer creatief dan dat, zeker.
Met een
ja.
kroontje op, hè. Ja.
Jullie hebben ook samengewerkt met... qua beeld, hè, met enorm straffe 3D-animator uit Japan zelf, als ik mij niet vergis. En hij heeft vooral ook een heel mooie clip geschreven of gemaakt voor A Serpent's Lust. We zullen misschien eerst een kort stukje laten luisteren. I'll wrap my every single coil around your body and your soul. Ja, voilà, dat was enkel het geluid van A Serpent's Lust. Maar mensen moeten zeker ook eens gaan kijken. Kijk eens op YouTube, A Serpent's Lust van de Golden Glows. Of op onze sociale media zullen we zeker ook een link zetten. Het is ongelooflijk straf wat die man of vrouw, ik weet het niet,
Shunsaku.
Ja, wat hij gedaan heeft. Het versterkt het nummer enorm.
Absoluut. Ja, soms hebben wij gekke ideeën en ik weet nog heel goed... Ik was in de studio de stemmen aan het opnemen. En ik zag ineens, oké, anime. Ik moet een tekenfilm hebben. En ik stuur dat direct naar Bram. Ik zeg anime. En ze, ja, go, go, go. Dus ik ga gewoon een beetje googlen. Japanse sites. Allemaal in het Japans. Ik snapte er niks van. Top 10 beste anime. Anime, Japan. Ik heb zeker 50 e-mails gestuurd. En er heeft er enige antwoord. Ik heb zelfs Studio Ghibli gestuurd. Ja. Miyazaki, ja, niks. Die was op pensioen. Maar ineens kreeg ik een mail terug. En die zei, yes, I'm interested. En ik dacht, wauw, echt? Dus we hebben direct een Zoom-meeting gestart. Voilà. Die heeft daar een jaar aan gewerkt.
Ja, het duurt...
dat is ongelooflijk.
Het duurt een 7-8 minuten, denk ik. Je ziet dat er ongelooflijk veel urenwerk in zit.
Ja, we hebben hem ook volledig carte blanche gegeven. Hij heeft het boek gelezen, hij kende het niet. Of toch niet helemaal, misschien al eens van gehoord. En hij vond het interessant. Hij mocht het nummer zelf kiezen. En ja, voilà, hij heeft zelf A Serpent's Lust gekozen, omdat dat voor hem... Hij is gespecialiseerd in zo... monsters creëren voor games, denk ik.
Dat is ook wel, hè?
Maar dat is volledig zijn ding. En die was ook heel blij dat hij dat kon en mocht doen. Dus hij mocht zo'n tijd ervoor nemen. We hebben hem een jaar op voorhand...
Jaar dat jullie niks zien? En dan een eindresultaat?
Nee, af en toe...
Want ik kan me inbeelden als je iets binnenkrijgt dat je denkt... Wow, dit is wel nog straffer dan we hadden gedacht.
Ja, absoluut. Die eerste keer dat we echt bewegend beeld zagen, ben ik echt wel van... Van mijn stoel gesprongen.
Ja.
Dat is ongelooflijk. Hij heeft eerst gewoon met potlood schetsen gemaakt en ons doorgestuurd. En we hadden zoiets van, ziet er goed uit. En een paar maanden later ineens zo 20 seconden bewegend beeld. En ik dacht, wow. Ja, dit
onze
kan
muziek
alleen.
Gaat
ja, dat was ongelooflijk.
Het coole is dat Shunsaku, die heeft niet alleen een clip gemaakt voor Serpent's Lust. Dat is een Ik zal het verhaaltje misschien snel vertellen, ook voor de luisteraars. Het gaat over een jonge man en die wordt verliefd op een aristocratische jonge vrouw. Die duikt overal op. Hij gaat er naar thuis, hij wordt daar verliefd op. Maar het is eigenlijk ook een parodie op zo de ideale liefde, want die vrouw valt hem constant lastig. En hij gaat lopen, hij gaat zijn onkel, die duikt overal op. Blijkt dat dat een grote slang is die dat hem wil vermoorden en helemaal in zijn greep houdt. Dus dat is het oorspronkelijke verhaaltje. We hebben er eigenlijk een lied over lust van gemaakt. Maar wat Shunsaku heeft gedaan, en dat is geweldig, niet alleen een clip gemaakt voor Serpent's Lust, maar heeft elementen van elk van die 9 nummers ja. in zijn clip verwerkt. Dus eigenlijk al die nummers, heel die plaat zit in één clip. En dat is eigenlijk...
Dus die clip is het verhaal van het
album. Eigenlijk, als je goed kijkt, kun je elk nummer vinden in de clip.
En dat is echt wel heel bijzonder eigenlijk, dat hebben gedaan. Ja.
Ja, jullie zijn duidelijk heel gepassioneerd door wat jullie al gedaan hebben in het verleden. En deze plaat ook opnieuw. Het spijtige wil is dat jullie dat ook allemaal een klein beetje zelf moeten bekostigen. Jullie zijn daar zelf mee bezig, naast jullie jobs als muzikant ook onder andere. Mm. Ja, dat is wel een dure hobby, als ik dat zo mag zeggen. Hè? Want het is wel een passie dan.
Ja, het is keihard.
Ja, wat moeten we daarover zeggen? Het is zo.
Het maakt het des te mooier, als ik het zo mag zeggen.
Boah, het is ook een daad van verzet, eerlijk gezegd.
Oei, dat moet je uitleggen.
Nee, maar ja, in een wereld die daar verzadigd wordt door pophits en talentenwedstrijden op tv, wat eigenlijk niet zo'n, sorry dat ik het zeg, maar misschien niet zo'n heel grote talenten zijn, is een soort... een plaat die dat je bijna kunt lezen en volgen en heel verbeeldingsrijk is. In tijden waarin mensen nog geen gazettenartikel uit kunnen lezen, ja, dat is een beetje een daad van verzet gewoon, om een soort poëtisch ding toch bij te dragen. En daar vinden nu eenmaal weinig draagvlak voor. En de muziek is nu ook... De vorige platen waren op dat vlak wel makkelijker om bijvoorbeeld singles uit te zetten, die dat dan worden opgepikt op de radio en zo. Dat is bij dit veel minder het geval, omdat dat allemaal heel lange nummers zijn, bijvoorbeeld. En je moet er wat moeite voor doen. En dat is met muziek... Tegenwoordig moet alles heel hapklaar zijn. Dus in die opzicht bedoel ik dat een beetje een daad van verzet is.
Maar die daad van verzet, ik herken het wel een klein beetje. In de vorige podcast hadden we Johannes Breuker te gast en die praatte over zijn filmmagazine Humbug. Dat is dit jaar nog maar geboren, om het zo maar te zeggen. De derde uitgave is net uit. En dat was ook een beetje een daad van verzet. Ja. Als maar meer die journalistiek online, het sneller en sneller en flashier. En zij hebben nu terug een magazine om de 3 maanden, heel puur, heel inhoudsgericht. En toch merkte hij wel dat daar een publiek voor was. En dat zal bij jullie zeker ook wel zijn.
Dat is zeker zo, natuurlijk.
Absoluut.
Maar het is zo de respons bijvoorbeeld op die platen die jullie gemaakt hebben over die songbooks en zo, en nu ook bij dit?
Maar we hebben door de jaren een heel... we zitten niet in de mainstream, hè, we zijn niet doorgebroken, maar we hebben wel een heel trouw en een beperkt publiek, maar die dan ons wel... Van muziekliefhebbers, dus mensen die echt heel graag muziek beluisteren. We hadden bijvoorbeeld een testpersing gegeven aan onze vrienden bij de platenwinkel. En dan heeft hij een week aan een stuk gespeeld. Gewoon omdat hij van hele goede muziek houdt. Dus mensen die echt geïnteresseerd zijn en muziekliefhebbers, die komen zeker bij ons terecht. En die kennen ons ook wel. Dus ook soms zeggen wij voor de mop dat wij de grootste cultband in België zijn, maar er is wel iets van ze. Er is wel respons, dat zeker. Ja.
En waar hebben jullie gemerkt in het verleden, bij jullie vorige projecten, daar hebben we echt... een rake plek geraakt. Dat was echt iets waar mensen toch een beetje op zaten te wachten. Bijvoorbeeld die gevangenissongs misschien? Of,
Ik denk eigenlijk bij deze vooral. Echt, we merken dat nu.
Maar nee, die gevangenissongs ook. Allee, we hebben in NAB gespeeld. Er is heel veel moois uit voortgekomen. Heel veel mensen hebben ons op die manier leren kennen. En het volgende project was ook op vraag van AB. Allee, dat is wel speciaal.
Dat is niks,
nee, als je vragen doet een project rond Alan Lomax, ja, dat is fijn, hè. En daarna hetzelfde rond Harry Smith, ja, dat is fijn, hè. Dat is niet gewoon maar in het jeugdhuis achter de hoek. Dus ja, de muziekliefhebbers vinden hun weg, maar het is, omdat wij niet de grote deur naar de mainstream hebben, niet gemakkelijk en een heel traag proces.
Ja, want ik vind wel... Als je al bepaalde... Het heeft soms wat ghosting-achtige invloeden. Of wat ik er toch in hoor, maar iemand als Nick Cave kan dat op een bepaald moment wel doen. En...
Ja, voilà. Dat is het verschil, hè. Ze zeggen tegen ons, toen we dat af hadden, van ja, het is toch wel maar moeilijk. En dan denk ik van, ja, maar als David Bowie Black Star maakt, dan is dat allemaal oké.
Okay. Dat is ook moeilijk.
Maar, en als wij dat doen niet, gewoon omdat we niet bekend zijn. Ja, ik vind dat dikke zever, hè. Allee, je moet daar niet bekend of onbekend voor zijn. Dat is gewoon goede muziek. En dat staat los van fame of zo.
Ja, los daarvan zijn wij ook niet de enige in dit schuitje. Er wordt Ik wil een lans breken voor al mijn collega's hier in de Belgische muziek zien en zelfs in de stad enzovoort. Er wordt echt ongelooflijk goede muziek gemaakt.
Ja, maar ik denk dat we dat soms niet genoeg beseffen, maar ja. België is echt wel, dat is ongelooflijk.
Maar er zijn veel mensen in onze positie die daar een beperkt bereik hebben of ergens in een bepaalde niche zitten of niet in de mainstream opereren. Maar eigenlijk wel echt de gekke muziek.
Er is zoveel goede
bands opnoemen. En wij zitten allemaal een beetje met hetzelfde te worstelen. Klein markt, met veel kwaliteit. Voilà. Ja.
Jullie hebben daarnet ook al gepraat, dat jullie al weer volop bezig zijn met jullie volgende project. Kun je daar ook al iets over kwijt? Is het ook weer iets met verhalen, of waar jullie zelf muziek op maken? Of is het nog een beetje geheim?
Nee, dat is geen geheim. Een oeuvre maken is altijd actie-reactie. Dus we hebben nu een plaat gemaakt met 7 mensen, met alle soorten tutti-completi instrumentatie dat we konden verzinnen. Dus dan gaan we nu het omgekeerde doen en dat is gewoon terug 1 gitaar en 3 stemmen en leakes, leakes, leakes.
Strip it down.
Ja. En is er ook een verhaal achter?
Nee. Nu
onszelf?
Ja, dat is ook een mooi verhaal. Ja.
Het leven zoals het is.
Ja, maar we hebben heel lang, we hebben muziek uit de jaren 20, folkmuziek, prison songs, Harry Smith, oude Americana, Japan gedaan. En nu is het tijd om ons eigen verhaal een keer te vertellen. Heel simpel, met wat we geleerd hebben door al die jaren. Dus daar zijn we nu mee bezig.
Ja, en dit is heel Japans. Is er een kans om ook daar een beetje voet aan grond te krijgen? In de Japanse scene?
Ja, we zijn ermee bezig, maar dat is toch niet gemakkelijk. Maar, ja.
Je hebt natuurlijk al de link met de 3D-designers. Dat helpt misschien?
Er is een grote droom eigenlijk. We zullen hem uitspreken, want dan komt hij meestal uit.
Ja, dat vind ik wel. Nu moet het
uitspreken. Jij mag dat doen.
Maar kan dit... De muziek is er, die verhalen liggen er. Er is eigenlijk een narratief waar dat je heel gemakkelijk iets anders kunt opzetten. En het zou te gek zijn, denk ik, om daar traditioneel theater op te zetten. Om daar kabuki-theater mee te maken, bijvoorbeeld. Maar op een heel moderne manier, hè. Dus niet super traditioneel. Maar en ook dan met muzikanten van ginder. En dat zou een hele schone volgende stap zijn. Dat zijn we op onze eigen manier een beetje aan het voorbereiden. En,
hopelijk.
Maar de contacten, het zit vooral in de voorbereiding nu nog. Hè. We moeten eerst een heel duidelijke visie hebben wat dat we gaan willen doen en dan kunnen dan mensen stappen. Maar als je ziet hoe dat Shunsaku reageerde, ik vergelijk dat altijd, maar je moet eens, stel je, op een dag komt er een Koreaan bij je en die zegt, oh, we hebben iets gemaakt van de Vosser en Aarde. Dan zegt hij toch ook van, wat heb jij gedaan? En ik denk dat dat een beetje hetzelfde is.
Het komt toch enorm sympathiek over en heel vrijend op als cultuur. Ik heb beelden dat ze in Japan zeggen, wauw, hier komen een paar Belgen aan.
We hebben ons huiswerk ook wel goed gedaan, dus dat wil dus niet dat we zomaar iets doen. Dus ja, we hopen daar wel een beetje op. Zo.
Ja, en onze aandacht hadden jullie sowieso vandaag. En ook, we hebben de plaat ook al helemaal beluisterd. We vonden het alleszins heel knap. We gaan ook een paar links zetten op onze website en sociale media. Ik stel voor dat iedereen zeker eens moet gaan luisteren en ook een beetje de agenda in doog houden. Kunnen we jullie volgen op sociale media? Of hoe kunnen we zien waar jullie gaan optreden?
Zeker, of goldenclose.com of onze Facebook of de Instagram. Voilà.
En ik stel voor dat we gewoon afsluiten met een van jullie nummers. Is er nog een nummertje dat jullie zelf zeker willen meegeven van de plaat?
Zet maar ineens de Blue Hood op.
De Blue Hood. Dan gaan wij de Blue Hood nu nog een stukje draaien. En alleszins, Bram, Nel en ook Ellen, hartelijk bedankt om tot hier te komen. Bedankt om te luisteren, alleszins. En hier is Golden Glows met de Blue Hood.
Blossom on his crown, stripped away by the storm.
humans led astray. Forsake the teachings and turn into demons. Turning into a demon results of actions in a former life.
Heel erg bedankt om te luisteren. Binnen 2 weken zijn we er opnieuw. Volg Alles uit de Kast op Facebook en Instagram en mis geen enkele aflevering. Zelf een verhaal om ons van onze sokken te blazen? Mail gerust naar allesuitdekast@gmail.com.